Eerste mensen die de moeite gedaan hebben om de vragen op te schrijven, dat zijn er drie. En daarna drie, die hebben het mondeling doorgegeven in de hoop dat ik het wel zou weten op te schrijven. We beginnen met de schriftelijke, die hebben voorrang. Wilt of kunt u mij helpen 1 Thessalonicense 5 vers 23 en 24 beter te begrijpen? Mogen en dan hij zal het doen. 5 vers 23, 1 Thessalonicense. Mogen u de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen en mogen geheel uw geest en ziel en lichaam onberispelijk worden bewaard bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Je zou de vraag zo kunnen formuleren, hoe zit het nu? Is het nou een wens of is het nu een zekerheid? En het antwoord is natuurlijk ook in dit geval weer allebei. Dat moet ook wel, want het staat hier allebei. En die twee kanten, wens en zekerheid, hebben ook weer precies te maken met die twee kanten waar het vanavond al elke keer over ging. Namelijk verantwoordelijkheid en verkiezing, oftewel Gods genade, oftewel Gods soevereiniteit. Dat zijn allemaal varianten van hetzelfde thema. Als het gaat over de kant van onze verantwoordelijkheid, dan hebben we dit gebed in vers 23. Waarbij trouwens bij die verantwoordelijkheid ook weer onmiddellijk de genade bij betrokken wordt. Het gaat erom dat als wij straks aan het einde van de reis zijn aangekomen, we dan nog steeds onberispelijk zullen zijn aan geest, ziel en lichaam. Dat wil zeggen naar de complete mens. Daarin zit een stuk opdracht opgesloten. Een stuk opdracht dat we straks vonden in Filippenzen 2. Werkt uw eigen behoudenis uit met vrees en beven. En dat vrees en beven, dat betekent niet omdat we bang zijn dat we toch nog verloren zouden kunnen gaan, maar met vrees en beven ten aanzien van onszelf. In het besef van wat we in onszelf zijn en hoe weinig we macht en kracht in onszelf hebben om dat te bewerken. En daarom, als die opdracht tot ons komt, dan wordt die al onmiddellijk met een gebed verbonden. Mogen de Heer ons daarvoor de genade geven. Daarin zit het besef, we zullen het moeten doen, we zullen er maar moeten jagen en streven, maar we kunnen dat alleen maar in de kracht van de Heer. En daarom kan er ook aan toegevoegd worden, als het aan Hem ligt, dan mag je zeggen, Hij zal het ook doen. Want Hij is getrouw. Het gebed is dat Hij ons trouw mogen geven of ons trouw mogen maken. Maar wat zijn kant betreft, als daarop het licht valt, dan geldt Hij die u roept, is getrouw, Hij zal het ook doen. Wat Hem betreft is alles zeker. Onzekerheid ligt er alleen maar aan onze kant. Maar juist die onzekerheid drijft ons dan ook weer uit tot Hem. En dat is het gebed van de apostel in vers 23. Hoe is de uitverkiezing, is de tweede vraag, te rijmen met wat we lezen op verschillende plaatsen, Romeinen 2 en 1 Petrus 1. Er is geen aanzien des persoons bij God. Dat is een mooie vraag. Want de gedachte achter die vraag is natuurlijk dit. Als wij zeggen God heeft sommigen uitverkoren, dan mogen er niet in de Bijbel staan dat hij die anderen heeft verworpen. Maar in ieder geval kun je toch wel zeggen dat hij die anderen dan niet heeft uitverkoren. Dat lijkt toch te suggereren dat er aanzien des persoons is bij God. Die uitdrukking betekent, dat is een term eigenlijk uit rechtspraak, rechters moeten recht spreken zonder aanzien des persoons. Dat wil zeggen, het vonnis dat ze vellen mag niet afhankelijk zijn van de persoon die ze voor zich hebben, maar moet alleen afhankelijk zijn van het soort overtreding dat de persoon begaan heeft. Je mag dus geen klassejustitie toepassen. En de ene persoon milder behandelen dan de ander. Louter omdat hij je meer aanstaat of omdat het vriendjespolitiek is of omdat hij tot een hogere klasse behoort dan anderen enzovoort. Dat is aanzien des persoons. Bij God is er geen aanzien des persoons. Maar die uitdrukking wordt verbonden niet met de uitverkiezing, maar juist weer met de andere kant. Je kunt een heleboel, dat zullen we nog bij andere vragen ook merken, je kunt een heleboel uitspraken van de schrift, soms om het een beetje makkelijk voor te stellen, of onder de ene rubriek, onder de andere rubriek brengen. Je moet je bij elke uitdrukking vragen, afvragen, onder welke rubriek valt deze? Nu, dit is een uitdrukking die valt niet onder de rubriek uitverkiezing, maar onder de rubriek verantwoordelijkheid van de mens. Dus ook de verantwoordelijkheid om zich te bekeren. En die verantwoordelijkheid van de mens heeft te maken met wat ze in bepaalde kringen noemen het welgemeend aanbod der genade. Elke reformatorische christen hier die je kent die uitdrukking, dat is een heel bekende uitdrukking. Want dat is natuurlijk ook weer een interessant theologisch probleem. Als je eenmaal met je logica probeert het allemaal in een schemaatje te krijgen, dan kom je op allerlei interessante vragen waar evangelische christenen nog nooit over gedacht hebben. Bijvoorbeeld, als slechts een deel van de mensen uitverkoren is, en God aan alle mensen het evangelie laat verkondigen, meent hij dat dan als hij het aan alle mensen laat verkondigen? Of meent hij het niet? Of meent hij het alleen maar wanneer het bij een uitverkorene aankomt? Dat wil zeggen, is het aanbod van Gods genade wel gemeend als het tot een ongelovige komt? Of meent hij het alleen maar als het bij een uitverkorene aankomt en bij de rest verkondigt hij het alleen maar pro forma? Dat is een interessant probleem. Het zou best aardig zijn om nou spontaan van u te horen wat u daar nou van vindt. En ik mogen u mededelen dat dat misschien wel een aardig gedachtenspelletje is, maar dat wij Nederlanders het klaargespeeld hebben ook hierover weer een kerkscheuring te plegen. Namelijk in 1953, toen de gereformeerde gemeenten in Nederland in twee delen uiteenvielen over deze kwestie. De ene die heette de gereformeerde gemeente in Nederland en Noord-Amerika en de andere die heette de gereformeerde gemeente in Nederland. De Gerchem in Net, voor kenners. Maar het ging over deze kwestie. Is het aanbod van de genade wel gemeend naar alle mensen toe? En u begrijpt, wie eenmaal op die logische toer gaat van het 2 plus 2 is 4, die zal ook deze vraag moeten beantwoorden. En u kunt van tevoren voorspellen dat de meest logisch denkende mensen, de mensen die met een ijzeren logica het probleem helemaal ten einde toe hebben doorgedacht, ook rustig vertellen, nee, God meent het alleen maar als hij het aan de uitverkorenen brengt en voor de rest doet hij het alleen maar pro forma. Dat je daarmee natuurlijk weer in strijd komt met een heleboel schriftuitspraken, dat deert hen dan niet. Het is, ze zeggen in Duitsland, jede consequens führt zum Teufel. Voor zover u geen Duits in uw pakket had, dat betekent elke consequentie, als je maar ver genoeg doortrekt, die brengt je tenslotte bij de duivel en niet bij God. En dat geldt hier natuurlijk ook voor. Dus sommige mensen ging dat weer te ver, hun was dat te gortig. En die zei, ja, maar zover kan je niet gaan, God meent het. Want, en dat is de andere vraag die hier op het briefje staat, God wil dat alle mensen behouden worden, staat er in de Bijbel. Dan heb je hetzelfde probleem. Dat soort teksten worden dan bij die mensen die met ijzeren consequentie de lijn van Gomarus voortzetten. Die mensen, die zeggen dan, ja, daar staat wel, God wil dat alle mensen behouden worden, maar dat betekent alle uitverkoren mensen. Kijk, en dan voel je natuurlijk, nou is er een streep bereikt. Nou kun je me nog meer vertellen, zo'n gevoel krijg ik dan als mensen zo praten. Zelfs als je de kanttekeningen van de Statenvertaling ziet, dan zie je dat trouwens, dat er een beetje al die tendens daarin zit. Als er staat, als lief had God de wereld, dan is dat eigenlijk de wereld van de uitverkorenen. Ja, dat moet je ook wel zeggen eigenlijk. De genade Gods is verschenen, tegen Titus 2 vers 11. Heilbrengend aan alle mensen. Maar dat kan natuurlijk niet. Dat zou uitverkiezing zijn, dat zou alverzoening zijn. Dus dat moet zijn heilbrengend aan alle uitverkoren mensen. Met ijzeren logica wordt dan hamerend op het ene aanbeeld alle teksten die tot het andere aanbeeld behoren, daarmee effectief onder de tafel geveegd. En zeg nou maar niks daarvan, want evangelische christenen die op de Arminiaanse lijn zitten, die weten met die andere teksten geen raad en die doen precies hetzelfde met die tekst. En ik zeg nog eens een keer, ze maken in feite dezelfde fout. Laat die dingen naast elkaar staan. Maar goed, om terug te komen bij de vraag, de tekst er is geen aanzien des persoons bij God, hoort onder de rubriek evangelieverkondiging, verantwoordelijkheid van de mens. Dat wil zeggen, de verantwoordelijkheid, de opdracht die komt tot elk mens om zich te bekeren. In Handelingen 17, daar zegt Paulus het op de Areopagus, dat God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der wetendheid, onwetendheid, dat de mensen overal tot bekering moeten komen. Alle mensen moeten zich bekeren, dat is de boodschap van het evangelie. En daarbij moet je niet in je achterhoofd hebben, alleen maar alle uitverkoren mensen. Alle mensen moeten zich bekeren. En dus kun je het zo zeggen, God kon met dat evangelie naar alle mensen toe zonder aanzien des persoons. Hij zegt niet dat sommigen hun over het bolletje aaiend, nou jullie zijn zo aardig, jullie hoeven je niet te bekeren hoor, jullie krijgen het zo. Dat is zonder aanzien des persoons. En zo is het uiteindelijk ook als het gaat om die mensen die zich niet bekeren, daarvan geldt dat ze uiteindelijk voor Gods rechterstoel worden gesteld en dan ook zonder aanzien des persoons worden geoordeeld. Romeinen 2 vers 11, daar lezen wij in vers 9 te beginnen, verdrukking en benauwdheid over elke ziel van een mens die het kwade werkt, eerst van de Jood en ook van de Griek. Dat wil zeggen, zonder aanzien des persoons brengt God het oordeel over elk mens die in de zonde volhardt, of hij nou een Jood of een Griek is. Hij maakt het voor de Joden, omdat dat zijn uitverkoren volk is, niet minder die straf. Maar omgekeerd, heerlijkheid, eer en vrede voor ieder die het goede werkt. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Dit vers hoort tot de afdeling verantwoordelijkheid, niet tot de afdeling verkiezing. De andere tekst, daarvoor geldt precies hetzelfde. God wil dat alle mensen behouden worden. Hoe kan dat nou? Hoe kan God nou willen dat alle mensen behouden worden? Want God heeft niet eens alle mensen uitverkoren. Hij heeft maar een deel uitverkoren. Dus van die anderen die hij niet uitverkoren heeft, wil hij dus kennelijk niet dat ze behouden worden. Zo gaan we weer met onze logica aan de haal. Conclusie wordt op conclusie gestapeld. Nu ziet u trouwens ook hier hoe zich wreekt dat men de behoudenis te sterk, dat men de uitverkiezing te sterk aan het zondeprobleem koppelt. God wil dat alle mensen behouden worden. Heeft als zodanig niets met de uitverkiezing te maken, maar tot raadsbesluit, maar met het feit dat hij deernis heeft met de in de zonde gevallen mens. Er is geen enkel mens waarvan God bij voorbaat wil dat die mens verloren gaat. Zo staat het ook in 2 Petrus 3. Dat is eigenlijk de tegenhanger van dit vers. Het wordt ook geciteerd trouwens hier. 2 Petrus 3 vers 9. God wil niet dat iemand verloren gaat. God wil van niemand bij voorbaat dat die mens verloren zal gaan. God verlangt niet naar de dood van de zondaar. Zo staat het ook al in de profeet Ezechiël. God heeft geen behagen in de dood van de zondaar, maar veeler daarin dat hij leeft. God in zijn genade, barmhartigheid, komt daarom tot alle mensen met de oproep van de bekering, opdat die mensen niet verloren zullen gaan. Alleen al daaruit zie je dat het gaat om een welgemeend aanbod van de genade voor alle mensen. God zegt tot elk mens, ik wil niet dat je verloren gaat. Maar als die mens hardnekkig zich tegen God blijft verzetten, dan zegt de Heere God, dan zal ik je tenslotte op die plaats moeten brengen die je uiteindelijk zelf gewild hebt. Als je je hele leven tegen God zegt, mijn wil geschieden, dan zegt God tenslotte tegen zo'n mens, jouw wil geschieden. Inderdaad. Maar dan zul je ook de consequenties moeten aanvaarden van wat het betekent dat jouw wil geschieden en dat niet mijn wil geschiet in jouw leven. We zeggen het ook wel eens zo, maar dat is eigenlijk alweer een poging tot kunstmatige onderscheiding. Niet verboden, maar bedenk wel, het is een menselijke poging om het in een schema weer te krijgen. En dat is dat er een onderscheid is in wil van God. Een onderscheid in zijn soevereine wil. De gereformeerde theologie heeft daar weer een prachtige term voor bedacht. De onwederstandelijke wil en de wederstandelijke wil. Je kunt zeggen wat je wil van ze, maar ze hebben het wel voor elkaar. De onwederstandelijke wil, dat is de wil van God die je niet kunt weerstaan. En de wederstandelijke wil van God, die kun je wel weerstaan. Als de Heer Jezus dus zegt, ik heb jullie willen bijeenvergaderen, maar jullie hebben niet gewild, dan is die wil van de Heer Jezus zijn wederstandelijke wil. Dat wil zeggen, wij zeggen wel eens een keer, zijn wensende wil. Hij spreekt een verlangen uit, maar de mensen wilden niet en daarom gebeurde het niet. Dat is een wil die weerstaan kan worden. Als het gaat om de evangelieprediking, dan mogen we zeggen, God wil dat alle mensen behouden worden. Dat is zijn wederstandelijke wil. Maar de mens kan in de verdorvenheid van zijn hart die wil weerstaan en dan gebeurt het niet. De wederstandelijke wil hoort tot de afdeling verantwoordelijkheid van de mens. Maar Gods onwederstandelijke wil behoort tot de afdeling uitverkiezing. Daarin gaat het om Gods soevereine wil waartegen niemand zich kan verzetten. Dat is Gods wil die waar alle mensen in de zonde zijn gevallen en alle het eeuwige rampzaligheid verdiend hebben, die ondanks dat toch sommigen voor zijn rekening neemt en voor eeuwig wil behouden. Zo heb je dus de wensende wil van God en de absolute wil van God die niet weerstaan kan worden. Maar het zijn maar pogingen om dat verschil te proberen enigszins verstaanbaar te maken. Waar zijn we? De vierde vraag staat in verband met 2 Petrus 1, met de uitdrukking gehoorzaamheid in vers 2. Uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader, door heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Wat betekent hier gehoorzaamheid? Je zou oppervlakkig gesproken kunnen denken dat het betekent dat wij uitverkoren zijn om een gehoorzaam leven te leiden. Een leven in gehoorzaamheid aan Gods geboden. Toch denk ik dat het hier gaat om de daad van de gehoorzaamheid in geloof. En wel omdat het verbonden wordt met die andere uitdrukking. Tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Die twee behoren bij elkaar. Je zou bijna kunnen zeggen tot besprenkelingsgehoorzaamheid. Dat wil zeggen, dat zijn twee kanten weer van dezelfde zaak. De subjectieve en de objectieve kant. De subjectieve kant is de kant van de menselijke verantwoordelijkheid. Wij moeten een gehoorzaamheidsdaad plegen. Het is geloofsgehoorzaamheid, zoals Paulus dat noemt in Romeinen 1. Dat is de daad van onze kant, geloof. Aan de andere kant van Gods kant staat daar tegenover, of daar tegenover, dat is eenvoudig de andere kant van de medaille, de besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Het is dus geloofsgehoorzaamheid aan Jezus Christus en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Die twee gaan hand in hand. Je kunt ook niet eens zeggen wat is eerst, daar komen we later bij de wedergeboorte nog op terug. Dat is ook zo'n heerlijk probleem waar Gomarus en Arminius elkaar over in de haren vlogen. Wat is eerst, het geloof of de wedergeboorte? Jaren geleden in het Reformatorisch Dagblad stond daar een interview met evangelist Jacob Klein-Haneveld. En toen stelden ze hem ook die vraag. En toen ik die vraag las, dacht ik, oh, daar trapt hij met beide benen in. En dat was ook zo. Want dat was gewoon een testvraag van die ondeugende, gehaaide, gomaristische journalisten. Wat is eerst geloof en de wedergeboorte? En toen zei hij natuurlijk als een echte evangelist, eerst het geloof. Je moet geloven en dan schenkt God dit leven van de wedergeboorte. En toen stonden er feintjes bij natuurlijk. Hij was meteen in een vakje geplaatst, etiketje erop, Arminiaan, afvoeren die hap. Zo stond het er niet bij, maar dat vertaal ik nou even zo. Wat had hij dan moeten schrijven? Elke rechtgeaarde gomarist zal u zeggen, natuurlijk eerst de wedergeboorte. Eerst geeft God je het nieuwe leven en dan kan je pas gaan geloven. En u weet nou allemaal na vanavond, wat is het goede antwoord? Precies. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Hoe kan je daar een onderscheid in brengen? Hoe kan je zeggen, wat is eerst? Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Vanuit de verantwoordelijkheid van de mens gezien moet je zeggen, de mens gelooft. En daarom ontvangt hij het heil. Van de kant van God uit moet je zeggen, God werkt in hem door de Heilige Geest het leven van de wedergeboorte. En dat maakt de mens tot een gelovige. En dat is allebei volkomen waar en daarin kan je geen tijdsorde in aanbrengen. Zo is het hier ook. Geloofsgehoorzaamheid aan de ene kant, besprenkeling met het bloed aan de andere kant. Dat kun je in verband brengen met bekering en wedergeboorte. Interessant is natuurlijk om nog even daar een woord aan toe te voegen. Het is uitverkoren tot gehoorzaamheid. Uitverkoren, daar zie je, God neemt het initiatief. En het effect daarvan is de geloofsgehoorzaamheid in de gelovigen. De laatste twee vragen. Zou je het niet zo kunnen zeggen? Dat is een poging dus om het probleem weer toch gemakkelijk oplosbaar te maken. Dat mag je natuurlijk best proberen, waarom niet? Je hoeft het niet moeilijker te maken dan het is. En de poging is deze. Wij zouden kunnen zeggen, Christus is uitverkoren en wij zijn in Christus uitverkoren. Dan mag je best zeggen, als je dan wel bedenkt, dat het om twee heel verschillende uitverkiezingen gaat. Van Christus lezen we ook dat hij uitverkoren is. We lezen dat hier in hetzelfde hoofdstuk 1 Petrus 1, in vers 20. Het is een iets ander woord, maar dezelfde gedachte. Hij wordt in vers 19 genoemd het vlekkeloos en onbesmet lam. Hij is wel voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Maar na zijn tijden geopenbaard te willen van u enzovoort. Als je zegt, Christus is uitverkoren, dan is dat niet hetzelfde als dat wij uitverkoren zijn in hem. Hij is uitverkoren om het lam te worden zoals het hier staat. Dat geslacht zou worden. Hij is uitverkoren om de eerstgeboren onder vele broederen te worden. Hij is uitverkoren dat aan alle dingen aan zijn voeten zouden worden onderworpen enzovoort. En wij zijn wel in hem uitverkoren, maar onze uitverkiezing is niet om het lam te worden. Onze uitverkiezing is niet dat alle dingen aan onze voeten worden onderworpen, hoewel we daarin met hem delen. Dus wij zijn uitverkoren om aan hem gelijkvormig te worden. Wij zijn uitverkoren om met hem verbonden te worden. Maar je kunt niet zomaar een isgelijk teken zetten tussen zijn uitverkiezing en onze uitverkiezing in hem. Daarvoor heeft hij toch ook weer een unieke plaats die altijd boven onze positie uitgaat. Nog afgezien van het feit dat hij in het werk dat hij volbracht volstrekt uniek is. Uitverkoren om het lam te zijn, daarin is hij volstrekt uniek en daarin worden wij ook helemaal niet met hem gelijkvormig gemaakt. Een andere poging om het probleem wat makkelijker oplosbaar te maken is, dan zou je niet kunnen zeggen, de hele gemeente is uitverkoren, dat staat vast. Wie tot de gemeente behoort, die komt zeker en vast aan het einde. Maar of je zelf uitverkoren bent, dat hangt er vanaf of je deel gaat uitmaken van de gemeente. Dat hangt er vanaf of je wederom geboren wordt, of je in geloof de Heer Jezus aanneemt. Dan pas zal die uitverkiezing ook voor jou van toepassing worden. Het probleem met die uitleg is dat de uitverkiezing in het Nieuwe Testament eigenlijk zelden collectief is, op de hele gemeente betrekking heeft. Eigenlijk de enige plaats waar dat het geval is, heel duidelijk, is Efeze 3, waar het over de gemeente gaat. Maar in al die andere plaatsen die ik heb gelezen, is het juist een persoonlijke zaak. En is het niet een voorwaardelijke uitverkiezing, zo van je mag die waarheid van de uitverkiezing op jezelf toepassen als je tot geloof bent gekomen. En zo van, als je dan niet tot geloof komt, nou ja, dan ben je eenvoudig niet uitverkoren. Alsof er pas van een uitverkiezing van mijn persoon sprake zou zijn, afhankelijk van het feit of ik mij bekeer, ja of nee. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Maar die uitverkiezing is niet voorwaardelijk. Het is een onvoorwaardelijke uitverkiezing. U weet, het gomarisme heeft men in het Engels samengevat met 5 letters die samen het woord tulip vormen. Dat is makkelijk te onthouden, dat betekent tulp. En de U van tulip is unconditional election, onvoorwaardelijke uitverkiezing. En dat is volkomen schriftuurlijk. Dat wil zeggen, er hoeft niet een voorwaarde aan onze kant voldaan te worden. Natuurlijk moeten we ons bekeren, maar dat zit als het ware besloten. Als je de dingen ziet vanuit Gods soevereiniteit, ligt dat besloten in die uitverkiezing. Als God ons uitverkoren heeft, dan zullen we ook tot bekering komen. Dat is net zo waar als wanneer je de zaken van de andere kant beziet. En dat is pas als je tot bekering komt, zul je van jezelf mogen zeggen dat je kennelijk ook uitverkoren was. Wat dat betreft moet je naast die tulp van de gomaristen net zo goed zeggen, election is conditional, is voorwaardelijk in die zin dat je pas van jezelf kunt zeggen en mag weten dat je uitverkoren bent als je tot geloof komt. Dus ook daar geldt weer precies in dezelfde, die twee kanten. Maar je kunt dus niet zeggen, er is een soort anoniem uitverkoren gezelschap, alsof God een soort in de eeuwigheid een aantal tickets uitgegeven heeft. Dat aantal tickets ligt vast, daar staat alleen nog geen naam op. En dat hangt er nou vanaf wie er tot geloof komen, of er een tikkum op jouw naam uitgeschreven wordt. Begrijpt u het beeld? Nee, het ticket staat van eeuwigheid af op uw en mijn naam. Daarom denk ik toch dat dit een te gemakkelijke poging is om nou niet onaardig te doen, anders had ik er het woord Arminianisme opgesproken. Het is een Arminiaans type, oh, laat het toch maar eerlijk zeggen, die waar moet kunnen onder elkaar. Het is toch een Arminiaanse poging om het probleem makkelijker te maken. En hij is te goedkoop. Ik zeg nog eens een keer, als er een simpele oplossing blijkt te zijn, dan moeten we die volgen. Wat zou me verbazen? Zo simpel is het niet. Daarvoor is er te duidelijk sprake van een onvoorwaardelijke, eeuwige uitverkiezing die niet afhankelijk is van onze bekering, maar die alleen maar afhankelijk is van de verkiezende genade van God zelf.